Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst op deze Hemelvaartsdag beginnen, voortzetten, vervolgen met het zingen van Psalm 47 en daarvan vers 1 en 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 1 en 3 van Psalm 47.
Oh,
gemeente, we doen ook vanmorgen belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 18, over de hemelvaart, vraag en antwoord 46, 47 en 49. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 57, daarvan vers 7. 7 van 57 na het amen op de woorden van de Heidelbergse Catechismus. Wat verstaat u ermee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde naar de hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons heeft beloofd? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees, lichaam in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Zijn zegen over deze dienst. Heere, wat bent u goed voor ons. Uw hand brengt ons vanmorgen hier bij elkaar op deze doordeweekse dag. Hemelvaartsdag. We hebben vrij, hoeven niet te werken naar school. U geeft het dat we ons vandaag mogen neerzetten bij de schriften, bij uw woord. En wat geeft uw woord een heerlijk getuigenis over wie u bent, Heer Jezus. Naar de aarde gekomen, de hemelse heerlijkheid verlaten. Klein en teer, in diepe armoede en duisternis, neergelegd in de kribbe. Maar ook opgevaren, teruggekeerd naar de hemelse heerlijkheid en bij dat wonderlijke feit, heerlijke heilsfeit, mogen we vandaag met elkaar als gemeente, als kerk stilstaan. En we bidden van u, Geef een goed en gezegend uur. We hebben samen zojuist beleden dat u naar uw mens zijn niet meer bij ons bent. Maar wat een genade. Naar uw Godheid wijkt u nooit van hen die van u zijn. Nooit van uw gemeente. U houdt ze altijd in het oog. En hier zijn we, Heren, vanmorgen. En u weet wat we nodig hebben. U weet wat in ons hart is. We bidden u voor onze jongeren en voor onze ouderen. Heer Jezus, u bent opgevaren naar de hemel. Geef dat we vanmorgen de betekenis ervan mogen zien. U bent opgevaren om gaven uit te delen, zegeningen. En dat aan tegenstanders, wederhorigen. En het kan zijn dat we ons hart ook zo ervaren. Als een hart dat zich maar niet laat innemen door u. Als een hart dat elke keer maar weer weggaat, de wereld in. Dat we ervaren wat uw woord ook zegt, dat het onder de macht is van de zonde. En dat we onszelf er niet van kunnen bevrijden, verlossen. Misschien ervaren we ook wel de macht van de boze, die omgaat als een briesende leeuw. Die ons verleidt en aftrekt van uw dienst en van uw woord. Die allerlei stemmen in ons hart laat klinken. Allerlei beelden misschien wel tevoorschijn roept. Heere, wilt u dan vandaag laten zien dat u alle macht hebt. In hemel en op aarde. En dat u gaat over al wat leeft. Zichtbaar en onzichtbaar. Ook over de boosheden in de lucht. Heere, we bidden van u, neem onze harten in vanmorgen. Voor het eerst of opnieuw. Dat we mogen buigen voor u. En wilt u dan vanmorgen genade uitdelen? Want bij u is een volheid toch, Heere. En u wordt van het geven niet minder. En van het inhouden niet meer. U bent als een fontein. Die niets nodig heeft, alleen maar geeft. Wilt u dan vanmorgen ons laten zien wie wij zijn? Zondaar in onszelf. Dat we het zullen toevallen. Er amen op zullen zeggen. Maar Heer Jezus, dat we nu zo oog omhoog mogen heffen en u mogen zien als de grote advocaat in de hemelse heerlijkheid. Om juist voor zondige jongens en meiden en voor zondige ouderen te pleiten. Vrijspraak, vergeving van zonde. En dat op grond van uw eigen werk, volbracht op de heuveltop van Golgotha. Heer Jezus, wilt u zo ons vanmorgen bedienen vanuit uw hemels heiligdom als de grote hoge priester. Zegent u ons. Help ons als we de schriften openen. Als we de schriften lezen. Als we uw woord mogen verkondigen. Geef helderheid en licht. Druk het af in onze harten. Wees met alle die een taak hebben. We bidden voor de organist. Voor de koster, de man van beeld en geluid. Heren, mogen wij zo onze ogen opheffen tot u, die in de hemel zit. Heb dank dat we vanmorgen hier mogen zijn. We bidden u, zegen ook hen die thuis meeleven. Die thuis in hun woning meeluisteren. Geef ook daar uw zegen. U bent aan tijd nog plaatsgebonden. Heb ook dank, Heere, dat de familie Verdouw na lange tijd weer in ons midden mag zijn. De gang naar uw huis hebben mogen maken. Na een periode van zwakte, diepe, zware ingreep achter ons en nu hier weer in de voorhoven van uw woning. Zegent u ook hen. Wees goed en nabij. U komt de dank toe, de lof. Heere, we bidden u. Geef ons een onvergetelijk uur. Tot eer en glorie van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Oude en ook het Nieuwe Testament. Ik wil graag met u lezen Psalm 110. Op het bord staat misschien Psalm 47, maar ik heb besloten om 110 te lezen. En aansluitend uit Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. Dus Psalm 110 en daarna Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En dan Lucas 24, de slotverzen, 50 tot en met 53. En hij, de Heer Jezus, leidde hen buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffend zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezingen voor vanmorgen. We gaan nu met elkaar zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 21. Daarvan vers 1, 3 en 5. Vooraf nog een enkele afkondiging namens de kerkenraad. Komende zondag, 29 mei, dan hoopt in de morgendienst dominee Van der Wind uit Bruchem Kerkwijk voor te gaan. En s'avonds proponent Van Ginkel uit Maartensdijk. Dienst van de offeranden zijn 3 collecten. Eerst is bestemd voor de diaconie. Opbrengst gaat naar Transworld Radio. In het bijzonder de uitzendingen in Noord-Korea. En de tweede en derde collecten zijn bestemd voor de kerk. Tot zover. Laten we nu samen zingen, Psalm 21, de versen 1, 3 en 5. Opmerkelijk wat we lezen over de discipelen. Als de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel is opgevaren. Ze keren terug naar Jeruzalem met blijdschap. Dat schrijft Lucas. Hebben we samen gelezen, hoofdstuk 24, vers 52. Lucas zegt zelfs met grote blijdschap. Grote blijdschap vervult hun harten nu hun meester is opgevaren naar de hemel. Hoe kan dat? Je zou toch het tegendeel verwachten. Dat ze niet blij zijn, maar terneergeslagen. Toch? Ik zou het hebben kunnen begrijpen als Lucas had opgetekend. Grote droefheid vervulde hun harten. De Heer Jezus weg. Uit het oog. Scheiden doet toch lijden? Nou hier niet. Verblijden. Lucas schrijft het. Grote blijdschap. Hoe kan dat? Daar willen we vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan op deze hemelvaartdag. Bijzondere dag voor de kerk. En het is mijn bede, hartelijke wens, dat we vandaag ook iets van die blijdschap mogen ervaren, hè? En dat de hemelvaart van Christus voor ons in een helder licht komt te staan. Dat we de betekenis ervan mogen zien in het licht van de Heilige Geest, in het geloof. Want dan zullen ook onze harten vervuld worden met blijdschap. Uitgangspunt voor de prediking, Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Graag lees ik vers 52 nog een keer. Aan u voor. En ze aanbaden hem, schrijft Lucas, en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Grote blijdschap op hemelvaartsdag is het thema voor de prediking. We hebben drie gedachten overwogen. In de eerste plaats letten we op de aanleiding voor die, tot die grote blijdschap. Hè. Dat is de hemelvaart zelf. Hè. Dus Lucas dat eenvoudig optekent, vers 51. In de tweede plaats de redenen voor deze blijdschap. Op het twee redenen in het bijzonder te noemen. Hè. Een ervan blijkt heel duidelijk ook uit de tekst. Hè. Dat is dat de Heer Jezus hen zegent. Hè, dat is een reden waarom ze zo blij zijn. En in de derde plaats de uiting, het betoon van hun blijdschap, hun grote blijdschap. Hè. Dus grote blijdschap op hemelvaartsdag in de eerste plaats. De aanleiding tot deze blijdschap. De redenen voor deze blijdschap. En het betoon van deze blijdschap. Gemeente, de dag breekt aan waarop de Heer Jezus terugkeert naar de hemel. En hij heeft er zelf naartoe geleefd, ongetwijfeld. Uitgezien naar het moment waarop hij kan terugkeren tot Vader. Tot hem met wie hij zich met hart en ziel één weet. Op de dag zelf, hè, waarop dat gaat gebeuren, dan verschijnt de Heer Jezus op zeker moment aan zijn discipelen die bijeen zijn in Jeruzalem. Johannes en Jacobus, Andreas, Petrus, Bartolomeus, Nathanael, de 11 mannen. En ook de vrouwen zijn erbij aanwezig. Maria de moeder van de Heer Jezus. Maria uit Magdala, Johanna, Susanna. Vrouwen die de Heer Jezus hebben gediend. En zij zijn bij elkaar, hè, en dan komt de Heer Jezus in hun midden. Hij verschijnt aan hen. Hij spreekt met hen. En dan duurt het niet lang of hij nodigt hen uit om met hem mee te gaan. De stad uit. En zie ze dan gaan. Ze gaan door de poort heen, laten Jeruzalem achter zich, door het Kedrondal in de richting van de Olijfberg. Langs de Hof van Gethsemane in de richting van Betanië. En nu duurt het niet lang meer of de Heer Jezus gaat echt afscheid van zijn volgelingen nemen. Dat ogenblik komt voor de discipelen niet onverwacht. Nee, nee. Jezus overrompelt hen daar niet mee. Integendeel. Hij heeft hen er zorgvuldig op voorbereid. Hij heeft er met hen over gesproken. Al op de eerste dag van zijn opstanding. Hij ontmoette Maria Magdalena. En een van de eerste uitspraken die hij tegen haar deed, hè, was: ga naar de broeders en verkondig hen, ik vaar op. Ik ga heen tot mijn Vader en tot uw Vader. En tot mijn God en uw God. Ook tegen de Emmausgangers, hè. Toen hij die 's avonds ontmoette, heeft hij het verteld. Hij heeft hen onderwezen in de schriften. En toen zei hij tegen hen: moest de Christus niet al zo lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Heeft hen onderwezen, erop voorbereid. Nou, stel je voor dat de Heer Jezus dat niet zou hebben gedaan. Dat hij meteen op de dag van zijn opstanding uit het graf zou zijn teruggekeerd naar de Vader. En dat hij het een engel hem zou hebben laten verkondigen. Dat zou toch heel wat geweest zijn, hè? Dan zou Maria als laatste indruk van de Heer Jezus hebben overgehouden dat hij aan het kruis hing. Als een man van smarten. Hoe zou het dan toch wel niet zijn geweest met Thomas? Hè? Zou die man dan wel ooit uit die banden van ongeloof gered kunnen zijn? Petrus, zo diep verslagen, zijn meester verlaten, hè? De Heer Jezus heeft hem opgezocht, is aan hem verschenen en heeft zijn discipelen zorgvuldig voorbereid op zijn hemelvaart. Oh, wat tekent dat toch wie de Heer Jezus is, hè? Na zijn opstanding blijft hij nog 40 dagen bij zijn jongeren. En keer op keer verschijnt hij hen en laat hij hen zien: ik ga heen. Wat een tere zorg spreekt daaruit, hè? Toch? Wat een hartelijke liefde. Hij gaat niet opeens weg. Nee. Hij zegt: mannen, vrouwen, bereid je erop voor. Ik ga. Wat een zorg, hè? Jawel. Maar de Heer Jezus heeft zo'n goede zorg voor alle die van hem zijn. Oh, hij heeft zo'n tere liefde voor hen. Hij draagt ze op het hart. Ben je ook van de Heer Jezus? Oh, dan heeft hij je vandaag ook in het oog, hoor. En dan zorgt hij ook vandaag voor je. Wat dacht je? Jawel. Met de allerbeste, allerliefste, allerteerste zorg. De Heer Jezus is zo goed. Zo vriendelijk ontfermer. Hij draagt ze op het hart. Maar uiteindelijk gebeurt het wel. De hemelvaart. Want als we dan in de buurt van Betanië komen, dat kleine dorpje, dan houdt de Heer Jezus op een zeker moment de pas in. En ja, zie hem dan staan, hè, op de flank van de berg, zijn discipelen, zijn volgelingen om hem heen, aller ogen op hem gericht. Daar staat hij, hun heiland, hun meester, die ze zo hartelijk lief hebben gekregen. Hè? Hij heeft hen lief, maar zij ook hem. Jawel, en ze zijn er diep van doordrongen geraakt wie het is die bij hen staat, hier in hun midden. Ze weten zo zeker, hij is waarlijk mens en ook waarlijk God. Ja, dat ook. Daar zijn ze ook van doordrongen geraakt. Echt mens, hè, dat weten ze echt zeker. Ze hebben zijn, na de dag van zijn opstanding, hè, ze hebben zijn armen mogen voelen, hè? En ze hebben gezien, hij is opgestaan uit de dood, echt mens. Hij heeft ook echt botten, hè? Hebben ze gevoeld? Ze hebben met hem gegeten en gedronken. Maar ze weten ook heel zeker, hij die hier bij hen staat, is ook echt God. Hoe weet je het? Nou, Lucas zegt, straks gaan ze hem aanbidden. En we mogen niemand anders aanbidden, jongens en meiden, hè? Dan God alleen. Ze gaan hem aanbidden. O, hier staat hij. Hun meester. Hun heiland. Hem die ze zo lief hebben. En dan spreekt de Heer Jezus hen zijn laatste woorden op aarde toe. En ja, wat hij dan zegt, als ik dat zo mag zeggen vanmorgen. Dat zijn dan gewone mensenwoorden. Laatste woorden die hij met hen uitwisselt. We weten niet precies wat hij heeft gezegd. Maar het zal toch iets zijn van, vrienden, ik ga. Ik vaar op naar mijn vader. En dan, terwijl de discipelen zo toezien, heft de Heer Jezus zegenend zijn armen op, zijn handen. En met dat hij dat doet, gebeurt het. Met dat hij zijn handen zegenend opheft, maken zijn voeten zich los van de aarde. Hij vaart op, omhoog, langzaam maar zeker, boven hen uit, al hoger en hoger. En dan staren ze hem op een gegeven moment na. Hij wordt kleiner en kleiner. En ze zien hem gaan, zegenend, zie je het ook? Zegenend vaart de Heer Jezus omhoog. Hij zegent eerst hen. En met dat hij, hoe hoger hij komt, neemt het bereik van zijn zegenende handen toe. Hij zegent Jeruzalem, Judea, Galilea, heel de schepping. Zegenend vaart de Heer Jezus op naar de hemel. En dan lezen we in het evangelie van de handelingen. Hè, en een wolk nam hem uit hun gezicht weg. Dan zien ze niets meer. Maar het laatste beeld is het beeld van een zegenende Heer Jezus. Lucas tekent het eigenlijk heel eenvoudig op. Hè? Eén zinnetje, vers 50. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Opgenomen in de hemel. Hun lieve meester in de hemel. De woonplaats van God. Jezus gaat naar de hemel. Waar is de hemel? Ja, kunnen we niet aanwijzen. De hemel kunnen we niet als een concrete plaats aanwijzen. Misschien denk je wel, wat ik zelf ook vaak heb gedacht, de hemel is ver weg. Lichtjaren van ons verwijderd. Nee, maar zo is het ook niet. De hemel is wel hoog, verheven, heilig, maar tegelijkertijd ook zeer nabij. De hemel is daar waar God is. Waar God is, is de hemel. Paulus zegt, de apostel, als hij spreekt in Athene op de Areopagus, tegenover zeer geleerde mannen, Handelingen 17, en hij zegt, God is niet ver. Op grote afstand van een ieder van ons. Nee, zegt hij, zeer nabij. Wij leven in hem en wij bewegen in hem. zeer nabij. Tegelijkertijd, God is een geest. Overal. En ja, hij gaat onze dimensies van tijd en ruimte ook ver te boven. Hoe ook, de Heer Jezus vaart op met een echt lichaam. Naar de hemelse heerlijkheid. En de discipelen zien het. En dat feit nu dat hij opvaart naar omhoog. Dat hij in de hemelse heerlijkheid wordt opgenomen. Nou, dat vervult hun harten nu met vreugde. Blijdschap. Grote blijdschap. Hoe kan dat nu, hè? Dat je daar nu blij van wordt. Hij die je zo dierbaar is, je allerliefste, gaat van je weg en je hart wordt vervuld met vreugde, een en al vreugde. Nou, de Heer Jezus heeft hen erop voorbereid, dat is ook zo. Hè? En dat neemt de gevoelens van verdriet door het scheiden natuurlijk wat weg. Hè? Als je op voorbereid bent dat iemand weggaat, ja, dan geeft het altijd wat minder pijn. Maar dat lezen we hier niet. Hier lezen we niet dat ze zich erop voorbereid hadden en wat minder gevoelens bij hadden van pijn. Nee, maar ze zijn ermee verblijd. Verheugd. Hoe kan dat? En kan dat ook vandaag? Kan het ook vandaag zo zijn dat mensen grote blijdschap ervaren vanwege de hemelvaart van de Heer Jezus? Kan het ook zo zijn dat wij het vandaag mogen ervaren? Grote blijdschap vanwege Christus hemelvaart. Dat wij straks ook naar huis gaan. En dat onze harten... Oh, dat zal toch heerlijk zijn, mannen. Dat we nou straks naar huis gaan. Vervuld van vreugde. Heilige, tere vreugde. Dat kan. Zeker. Daarvoor is nodig dat we heel helder inzicht krijgen in de betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus. De redenen waarom hij dat doet en de redenen ook, dat zijn de redenen ook waarom de discipelen zo verblijd zijn. Nu, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Grote blijdschap op hemelvaartsdag, dat is het thema. We hebben gelet op de aanleiding tot die blijdschap, dat is het feit van de hemelvaart zelf. Onbetwistbaar feit, is echt gebeurd. De tweede plaats, let op de redenen van die blijdschap. Er zijn er twee in het bijzonder. De eerste is deze. Lucas schrijft dat Jezus werd opgenomen. Zie je dat? Vers 51. Hij scheidde van hen en hij werd opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Christus vaart zelf op, zeker. Maar je kunt het ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, hij werd opgenomen. Hetzelfde geldt ook van de opstandingen uit het graf. De Heer Jezus staat zelf op. Maar we mogen ook zeggen, hij werd opgewekt. Dat geldt ook hier. De Heer Jezus vaart zelf omhoog. Tegelijkertijd ook werd opgenomen. Door wie? Door God. God de Vader. De Vader zelf neemt hem op in heerlijkheid, hè? Zoals ook de apostel Paulus later zal schrijven aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 1, vers 19 en 20. Daar staat, de apostel zegt, God heeft de uitnemende grootheid van zijn kracht aangewend. Uitnemende grootheid van zijn kracht, die blijkt hier. Grootheid van de kracht van God, die heeft God aangewend, zegt Paulus, om hem op te wekken uit de dood en... om hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemel. God de Vader neemt hem op. Zo schrijft Lucas het. Hij werd opgenomen. Zo hebben de discipelen het kennelijk tegen Lucas verteld. Zo hebben ze het ervaren. Opgenomen. En dat heeft een bijzondere betekenis. Dat is bijzonder rijk. Want dat wil zeggen... het feit dat God de Vader zijn Zoon zelf opneemt in heerlijkheid, dat wil zeggen. God de Vader is volkomen tevreden met het werk dat zijn Zoon op aarde heeft volbracht, volkomen. God de Vader neemt er geheel en al genoegen mee. Volkomen tevreden met het werk van zijn Zoon. Geheel en al. En daarom neemt God de Vader hem op in zijn troon. In heerlijkheid. God de Vader is er zo verguld mee met wat de Heer Jezus op aarde heeft gedaan. Hij zegt, kom bij mij. In mijn heerlijkheid. God de Vader bekroont het werk van de Heer Jezus. God de Vader zet een kroon op het werk van de Heer Jezus. Wat voor werk. Wat heeft de Heer Jezus op aarde gedaan? Offeren. Offeren. De Heer Jezus heeft op aarde gedaan wat priesters ook doen. Offeren. Hè? Hij heeft het offer gebracht. Als hoge priester het hoogste offer. Hij heeft zichzelf, ziel en lichaam geofferd. En dat tot verzoening van zondaren. Het offer gebracht om te betalen voor de schuld. Voor de zonde. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ah, jawel. Hè? In het geheel van zijn leven heeft hij betaald. Maar in het bijzonder aan het einde. Op de heuvel van Golgotha. Aan het kruis. Daar geeft hij zijn bloed. Ah, daar stort hij zijn ziel uit. In de dood. Daar is hij afgedaald. In de angsten. Van de hel. Diepe smart heeft hij daar ervaren. De totale godsverlating. God de Vader heeft zijn toorn vanwege de zonde over hem uitgegoten. Het vuur heeft hem getroffen op het altaar, op Golgotha. Hij heeft daar de volle last van de toorn van God over de zonde gedragen, maar hij heeft ook uitgeroepen. Na een 3-urige duisternis. Het is volbracht. Volbracht. De prijs is betaald. De schuld is verzoend. De toorn van God met mijn eigen hartebloed geblust. Volbracht. En wat zegt nu God de Vader op hemelvaarsdag? Volbracht. Genoeg. O mijn lieve Zoon. Ik ben er zo tevreden mee. Ik neem er geheel en al genoegen mee. Ik zond je uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde om dat offer te brengen. En nu ik zie dat je dat offer daadwerkelijk hebt gebracht en het volkomen is. Nu neem ik je weer terug bij me in de eeuwige heerlijkheid. Voor altijd. Je mag in mijn nabijheid verkeren als echt mens. O, zit aan mijn rechterhand. God bekroont het werk dat Christus op aarde heeft gebracht. De discipelen zien hem gaan. Hun meester. Hij heeft alles volbracht. Al wat op aarde te doen was voor hem, heeft hij gedaan. En nu vaart hij op omhoog. Nou sluit de hemel zich niet voor hem. De hemel opent zich. De engelen wachten hem op. Begroeten hem met gejuich. En als dan de Heer Jezus binnentreedt. In die hemelse troonzalen. Ach. Dat is me toch wat geweest. Heilige ogenblikken. Tere ogenblikken. Komt God de Zoon als echt mens de hemelse gewesten binnen. En dan nadert hij voor de troon van God. Ik denk dat er in die ogenblikken een heilige stilte is gevallen. Denk je dat ook niet? Heilige stilte. Oh, wat een ontmoeting. De eerste mens die de hemelse heerlijkheid binnenkomt. Christus Jezus. En dan zegt God de Vader, welkom, welkom, welkom mijn lieve kind, Welkom u gezegende. Kom in de eeuwige heerlijkheid. O, kom bij me, neem plaats aan mijn rechterhand. Welkom. Weet je wat de Heer Jezus toen heeft gezegd? Toen dat woord van Vader klonk, welkom. Weet je wat Christus toen heeft gezegd? Vader, ik kom. Maar ik kom niet alleen. Ik kom niet alleen. Ik neem ook hen mee die u mij in de eeuwigheid hebt gegeven en voor wie ik mijn leven heb geofferd. Niet alleen, maar met alle die u mij hebt gegeven, voor wie ik mijn bloed heb gestort, hen neem ik ook mee. En daarop heeft God de Vader gezegd: welkom, welkom, u mijn zoon, maar ook alle voor wie u uw leven hebt gegeven. Al die mensen uit Joden en Heidenen, er is plaats voor hen. En dat op grond van uw eigen werk. Uit al die landen, uit al die volkeren. Kom in, er is bij mij plaats genoeg. En zo zijn ze met Christus gezet in de hemelse heerlijkheid. Zie. O, dat is hemelvaarsdag. Dat is hemelvaarsdag. Dat laat ons zien, zo kostbaar, dat God tevreden is met het offer van zijn zoon, geheel en al. Dat hemelvaartsdag, dat is het beste bewijs dat dat zo is. Als dat niet zo zou zijn, dan zou God hem niet hebben toegelaten in zijn nabijheid. Integendeel, als er iets aan zijn werk zou hebben gehaperd, dan niet, maar nu wel. En dat is de beste garantie dat God met het werk van zijn lieve zoon volkomen tevreden is. God aanvaardt de Heer Jezus. Heet hem welkom in zijn nabijheid. Geeft hem een plaats. Maar niet alleen hem. Ook alle die van hem zijn. Zij ook. O, zij krijgen ook een plaats. In die heilige, tere, volkomen heerlijke nabijheid van God. En maak dat hemelvaartsdag niet tot een bron van vreugde. Dat sterfelijke, zondige mensen weer in de nabijheid van God kunnen komen. Een bron van vreugde, ze is het. En ze mag het ook zijn voor alle die geloven in deze Heer Jezus. Voor alle die van deze Heer Jezus Christus zijn, ben je het. Mag je dat weten? Dat je van de Heer Jezus Christus bent. Als je dat op goede gronden mag weten, ziende op de Heer Jezus Christus, dan mag je vandaag weten: Christus heeft een plaats ontvangen in de eeuwige heerlijkheid. Omdat hij een plaats daar heeft ontvangen, ik ook. En niet omdat ik daar iets goeds voor doe, dan zou het nooit kunnen. Maar omdat hij een volkomen werk heeft volbracht op aarde. Omdat hij dat heeft gedaan, heet Vader hem welkom. Maar ook mij. Want Christus draagt mij altijd. Christus heeft mij in zijn hart. Op zijn hart. Ik ben één met hem. En daarom, hij krijgt een plaats. En omdat hij het krijgt, ik ook. Ben je van de Heer Jezus? Mag je dat weten? Of zeg je vanmorgen misschien: ja, daar ben ik nou juist zo onzeker over. Dat durf ik niet te zeggen. Dat vind ik zo groot en zo hoog. Dat ik, ja, weer in de nabijheid van een heilige. Ken je dat? Dat God heilig is. Hè? Heb je iets van ervaren? De heerlijkheid van God. God is een licht. Zo groot en zo krachtig. Onmogelijk om zelf in zijn nabijheid te verkeren. Ervaar je dat vandaag? Hoe zal ik toch ooit voor zo'n heilig, heerlijk, zuiver en volkomen reine God kunnen verschijnen? Wel, bedenk altijd. Dat is goed ook om tegen elkaar steeds te zeggen. Dat kan dan nooit om iets in jezelf. Nooit. 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 Wij kunnen niet tot God naderen. De hemel is voor ons in die zin onbereikbaar. Hè? Dat is altijd wat we proberen. Hè? Als we onder de indruk raken van de heiligheid van God. Ja, dan worden we onrustig. En dan gaan we... Hè? Ben je daarmee bezig? Misschien ga je proberen je leven... Eigenlijk, wat wordt wel gezegd, dan ga je ladders maken. Hè? Ladders, om op te klimmen tot God. Goede gebeden. Meer gebeden. Ernst. Ijver. Dienstbetoon. Maar zo komen wij God nooit nabij. Nee, de weg is juist andersom. Niet opklimmen naar omhoog, maar belijden. Belijden wie je bent. Ook vanmorgen. Heren, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik zit hier vanmorgen in de kerk. Als een zondaar. Zondares. Ik heb tegen u gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heren, daarom ben ik uw gramschap waardig. Niet een plaatsje in de hemel. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Heren, dat is wat ik heb verdiend. Een plaatsje in de hel. Beleid het, en schuil zo met je zonde en je schuld en de straf die je hebt verdiend. Moet je niet tegen vechten. God wil dat je beleidt. Niet. Dat doen we, hè. Zo wil ik het niet. Het is zo eenvoudig. Beleid het. Laat je handen zien, Heere. Ik heb niets verdiend. Maar ik kom tot u. Mag ik schuilen achter u, Heer Jezus. Gena, o God, gena. Wij spartelen altijd tegen. Kan ik nog iets doen? Was ik hier een man? Mijn vader werd die predikant. Hij zegt, ik vond genade wel een mooi woord en toch ook niet. Hij zegt, toen ik echt doorkreeg wat genade was, toen dacht ik, Heere, geef me iets te doen. Geen genade, ik wil iets doen. Begrijp je dat? Het is de weg. Belijden is heel eenvoudig. Heere, hier ben ik. Ik heb niks. Arm. Zondig. Uw toorn verdient. Schuil zo achter de Heer Jezus. En zo krijg je door hem alleen een plaats in de hemelse heerlijkheid. Bij God. Zo komen zondaren terug in het hart van God de Vader. Door het schuilen achter de Heer Jezus. Door het geloof in hem. Door te zien op de Heer Jezus. En op hem alleen. En die gezegd heeft, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Nu, tweede reden voor die grote blijdschap op hemelsdag. He, de eerste is dat je mag zien, God de Vader geeft hem een plaats. En al wie in hem gelooft, krijgt ook een plaats. Zonder daar zelf iets voor te hoeven te doen. Omdat hij alles heeft gedaan en het werk heeft volbracht. Daar hoeft van mij niks bij. Het is zo makkelijk om zalig te worden, toch? Hè? Vindt niet eenvoudig? Heerlijk, toch? Rustend op het offer waar... Rust waar God rust. Meer is niet nodig. Zijn werk is volkomen. God is er zo tevreden mee. Nou, tweede. Hè, dat is omdat de Heer Jezus hen zegent. Ja. Hij gaat omhoog. Zegenend. En we lezen tot tweemaal toe. Vers 50. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En vers 51. En terwijl hij hen zegent. Heb je wel eens gehoord van Melchizedek? Jawel, hebben we samen net gelezen. Psalm 110, toen viel zijn naam ook. Melchizedek. Wie was Melchizedek? Weet je het niet? Melchizedek was koning van Salem, later Jeruzalem. En hij was ook priester van de Allerhoogste. Je leest over hem in Genesis 14. Hij leefde in de tijd van Abraham. En als Abraham... zijn neefje Lot heeft bevrijd uit de hand van de vijanden heeft verslagen, dan komt Melchizedek Abraham tegemoet, zo mooi. Dan geeft hij hem brood en wijn tot versterking en dan zegent Melchizedek Abraham. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij vaart omhoog en zegent. Hij heeft brood gegeven, zijn lichaam en ook wijn, zijn bloed en op grond daarvan zegenen. De zegeningen dalen op al zijn discipelen af. En zegenen, dat wil zeggen in het Oude en ook het Nieuwe Testament, dat God zijn vriendelijk aangezicht naar je toe hebt. In gunst op je neerziet. In genade en je omringt met zijn vaderlijke liefdevolle zorg. Zegen. Vrede geven. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij zegent. Mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Vrede met God. Vrede met mensen onderling. En terwijl Christus dan zo opvaart, dalen al die zegeningen neer als een milde regen op de aarde. Het hart van Maria, de moeder van de Heer Jezus, wordt ermee vervuld. Het hart van Maria Magdalena. Het hart van Bartholomeus, Nathanael. Ze worden doordrenkt met de liefde van God. Dat geeft vreugde. Maar als je mag zien op de zegenende handen. En niet alleen mag zien, maar ook mag geloven. Hè? Door hem mag ik delen in de eeuwige vreugde. Mag ik bij God komen. Is God niet meer op mij vertoornd, maar ziet God in liefde. Nou, dat is me toch even een vreugde. Hè? Zou je dat nou niet, is dat nou niet je wens? Zou je dat nou niet willen? Dat God vandaag zegt, in je hart afdrukt. Ik zal niet meer op je toornen. Nooit meer. Nee. Maar voor eeuwig in liefde. Als je nou zo straks naar huis gaat. Hè, en je mag dat tegen elkaar zeggen. Oh, hij ziet in gunst op mij neer. Nou, ik zou niet weten waar je rijker van kunt worden dan hiervan. Toch. Hè. Dan ben je rijk. Je mag delen in de liefde van God. In zijn beschermende handen. Nou, dat is wat deze mensen hier mogen ervaren. Ja, dat zou ik ook wel willen ervaren, zeg je misschien, maar hoe zal dat toch ooit kunnen voor mij? Hè? En als ik deze mensen hier zo zie staan, Maria, Petrus, dat kan ik wel misschien wel begrijpen, maar zou dat nou ook voor mij kunnen? Zou de Heer ook mij die vreugde willen geven, te verkeren in de nabijheid van God, hè? God die zo aanbiddelijk is en zo wonderlijk en zo heerlijk. Hoe zou dat toch ooit kunnen voor mij? Nou, maar kijk nog eens even naar die mensen. Matthäus, die staat daar ook bij. Matthäus, weet je wel, hè? Was een tollenaar. Toch een oplichter, een zakkenvuller. Krijgt ook zegeningen. Petrus, die staat daar ook bij. Die ziet de Heer Jezus ook gaan. Krijgt ook zegeningen. Petrus, de man die vloekte. Niets erger dan vloeken, hè? Dat zegt God. Het is een zonde waarop God zeer vertoornd is. Hij was gevloekt. Ja, zeg je juist. Maar hoe kan het dan toch voor mij? Kan ook voor Petrus, wie daar ook bij staat. Jacobus en Johannes, en wij denken altijd van, nou, dat zijn keurige mannen, toch? Nou, die waren niet zo keurig, hoor. Toen de Heer Jezus zei van, ik ga op naar Jeruzalem, omdat de dagen van mijn opneming vervuld zijn, hè, ik ga terug naar Vader. Toen de Heer Jezus naar Jeruzalem wilde terugkeren, moest hij ook door Samaria gaan, hè, en de Samaritanen, die gaven geen doorgang. Weet je wat die twee mannen zeiden? Heren, zullen wij bidden om vuur van de hemel? En al die mannen, al die Samaritanen verschroeid weg. Johannes en Jacobus. Maar ze mogen ook hier staan. Delend. In de nabijheid. In de liefdevolle nabijheid van God. Hoe is dat mogelijk? Kijk eens naar de handen van de Heer Jezus. Hij heft ze zegenend omhoog. O, zie vandaag de littekens in zijn handen. Zijn handen zijn doorboorde handen. Zijn handen zijn handen waarmee hij zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen. Waarmee hij zichzelf heeft overgegeven in de dood. O, zie hem hangen aan het kruis. God heeft hem tot een vloek gemaakt. Hem in de duisternis laten wegzinken. Hij de vloek. En daarom zei deze mensen hier om hem heen in zichzelf. Haha, deugt niks van. En toch de zegen hebben de vloek verdiend. Ontvangen de zegen. Omdat hij bereid is in hun plaats de vloek te dragen. Ach, daarom is er hoop. Op deze hemelvaartsdag. Schuil bij deze Heer Jezus. Zie omhoog. Zie in geloof op deze Heer Jezus. Lever jezelf maar aan hem uit. Niet als een keurige man of een keurige vrouw. Als ik dat toch zou moeten verkondigen. Hè? Als u nou 3 keer een goed gebed doet vandaag. Zuiver en oprecht. Dan is er voor u een mogelijkheid dat u een plaats krijgt in de hemelse heerlijkheid. Dat zou toch een arme boodschap zijn. Als ik je nou toch vandaag zou moeten zeggen. Man, doe je best. Doe je best. Probeer het. Bid om genade. Dan gaat het misschien nog beter. Nee. Heel eenvoudig, Heere, dit is wie ik ben. O, zie in geloof op deze zegenende Heer Jezus. Het kan door hem alleen. Zegenend is hij opgevaren en dat zegenende werk, dat zet hij tot op de dag van vandaag voort. En ik kan je niet zeggen hoe gewillig deze Heer Jezus is om je te zegenen. Echt hoor. Hij is vele malen gewilliger om u zijn zegen te geven dan dat u ooit gewillig kunt worden om hem om de zegen te vragen. Zo gewillig. O vlug, stel het niet uit, hè, maar vandaag. Er is bij hem zoveel te krijgen. Zegeningen op zegeningen. Ik las iets moois bij Johannes Calvijn. Dat wil ik u niet onthouden. Ik heb niet zo de gewoonte om dingen voor te lezen op de preekstoel. Maar dit is zo treffend. Ik dacht, dat wil ik vandaag doen. En misschien vind je het wel moeilijk. Ik zal het ook in het kerkblad zetten. Kijk, volgende week nog een keer nalezen. Treffend wat hij schrijft. Calvijn, die is ook in de hemel nu. Hè? Die is niet dood. Er waren in Friesland wel eens mensen die zeiden, dat noemde ik wel zo de naam van Calvijn of van Luther. En die zeiden, ja, dominee, waar kom je nou toch altijd met die dode mensen? Ik zeg, nou, dode mensen. Ik zeg, die mensen zijn niet dood. Die leven. Hè, en die spreken ook vandaag nog. Calvijn is opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Hè, bij zijn lieve meester. Mag hem voor altijd aanbidden. Let op wat hij schrijft. Hij zegt, sinds de Heer Jezus is opgevaren en in de hemel voor ons is. Laat ons ter harte nemen dat we niet hoeven te vrezen in deze wereld. Het is waar dat wij vaak onderworpen zijn aan veel ellende. Maar daarover hoeven we niet verbaasd te zijn. We moeten opzien tot ons hoofd die reeds in de hemel is en zeggen, hoewel ik zwak ben, Jezus Christus is daar die machtig genoeg is om mij staande te houden. Hoewel ik krachteloos ben, Jezus Christus is daar die mijn sterkte is. Hoewel ik vol van ellende ben, Jezus Christus is in onvergankelijke heerlijkheid. En wat hij heeft, zal hij ooit aan mij geven. Ja, de duivel wordt wel de prins van deze wereld genoemd, maar wat dan nog? Jezus Christus houdt hem in bedwang. Hij is koning van hemel en aarde. Er zijn boze machten in de lucht die tegen ons oorlog voeren. Maar wat dan nog? Jezus Christus regeert over hen en de strijd is aan hem. En daarom hoeven wij niet te twijfelen of hij zal ons de zegen geven. En zo moeten wij de voorrechten van de hemelvaart van Christus, zegt hij, op onszelf toepassen. Oh, wat een zegening. Voorrechten. Alle die van de Heer Jezus zijn. Zie ze. En Calvijn zegt, moeten we op onszelf toepassen. Dat is ook wat de Heer Jezus zo wil. Zo graag. Hè? Morgen las ik aan tafel nog even artikel 29 Nederlandse geloofbelijdenis. Dat gaat ook over de hemelvaart van de Heer Jezus. En daar staat nu, hè, geen van de schepselen op aarde, nog in de hemel, heeft ons liever dan Jezus Christus. Geen. Jezus Christus heeft alle die van hem zijn zo lief. Er is niemand op aarde die je meer bemint dan hij. Oh, en hij verlangt ernaar te zegenen. Niet een beetje. Mild en overvloedig. En dat kan nu vanwege zijn werk aan het kruis. En daarom, hè, gaan deze mensen de Heer Jezus ook eren en aanbidden en de lof toebrengen. Ja, ze zien het. Wat een heiland is hij. Hij krijgt een welkom op grond van zijn werk in de hemelse heerlijkheid. En zij met hem. Hij deelt zegeningen uit, ook aan hen. Dat maakt hen zo blij. Dat vervult hun hart met vreugde. Wat een heiland is deze Heer Jezus. En terwijl ze dan zo omhoog staren, gaan ze hem aanbidden. Groot maken, bejubelen, zingen. Zie je daar staan op de Olijfberg? Misschien heeft Maria wel als eerste ingezet. Is ze gaan zingen. Mijn ziel verheft Gods eer. Hebben Bartholomeus en Nathanael zich erbij gevoegd. Mijn geest maakt blij de Heer. En Andreas en Filippus, mijn zaligmaker, noemen. O, zing je ook mee. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Psalm 68. Gij voert een hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Er is niets zo heerlijk dan Christus de eer toebrengen die hem toekomt. Gaan we eindigen, hè? We gaan naar huis. De discipelen gingen ook naar huis. Naar Jeruzalem, naar de tempel. En daar had de Heer Jezus ook gezegd, hè? Als ik nou straks heen ben, ga dan terug naar de tempel en verwacht de kracht van de Hoge, de Heilige Geest, die op u zal komen. En die zullen ze ook gaan ontvangen. Na 10 dagen, op de dag van het Pinksterfeest. En dan, hè, dan gaan ze erop uit. Dan gaan ze verkondigen, weet je wat? Waar hun harten hier zo vol van zijn, dan gaan ze grote blijdschap verkondigen. Dan gaan ze doen wat de engel deed in de velden van Efrata bij de geboorte van de Heer Jezus. Die engel zei tegen de herders, en zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. U is heden geboren de zaligmaker. God is naar de aarde gekomen om bij mensen te wonen. En nu is deze Heer Jezus teruggevaren naar de hemel. Hun harten zijn vervuld met grote blijdschap. Eigenlijk wel mooi, hè? Het evangelie van Lucas begint met grote blijdschap. En het eindigt ook met grote blijdschap. Mogen ze straks gaan verkondigen. Blijdschap, dat kan nu. Door Christus Jezus. Omdat hij het offer heeft gebracht. Hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Benauwd is geweest. Heeft gezegd, mijn ziel is bedroefd. Tot de dood toe. O, daarom. Blijdschap. Blijdschap. Zie in geloof. Op deze Heer Jezus. Schuil bij hem. En je zult ook in meerdere of mindere mate, vroeger of later, iets van deze blijdschap mogen proeven. De blijdschap in de Heer Jezus Christus. Hier altijd aangevochten. En altijd onder vuur. Steeds weer. Maar straks. O, straks dan zal in vervulling gaan. Als wij hem mogen zien. Aangezicht tot aangezicht. dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt het ten hoogste toppunt stijgen. Nu ga heen in vrede en verkondig elkaar grote blijdschap. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 68, het negende vers. 9 van 68. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, wat een moment is dat geweest, dat u de hemelse heerlijkheid inging en het tegen Vader hebt gezegd: ik kom, maar niet alleen. U droeg alle voor wie u uw leven had gegeven op het hart als de grote hoge priester. 12 stenen in de boslap, zo u, Heer Jezus, alle voor wie u had betaald, ik neem ze mee. En u hebt ze meegenomen, en u mogen het weten, Heer Jezus, met u in hemelse heerlijkheid gezet, voor het aangezicht van Vader, die niet meer toornt, maar vriendelijk, liefdevol op ons neerziet. Laat dat vandaag waar worden. Laten we dat vandaag mogen bijvallen. Het is zo groot, zo allergrootst. Heere, we bidden van u, ontfermt u zich zo over een ieder van ons. Geef dat niemand aan u, Heer Jezus, voorbij zal gaan. Maar dat we onszelf alle gewonnen zullen geven. De ladders aan de kant, de ladders aan de kant. Eén weg naar de hemel. En dat is door u, Heer Jezus. U bent de weg. Laat ons daarom schuilen bij u en zien op u en op uw doorboorde handen. Daardoor kan het, omdat u de vloek hebt weggedragen. Heere, ga zo niemand van ons voorbij, maar geef ons alle uw rijke zegen. We bidden voor elkaar. Heere, heb dank voor ook uw goede zorg. We denken ook in het bijzonder aan Nico Verwoerd, die ons mocht laten weten goede uitslagen te hebben gekregen van de arts na onderzoek. Heere, u maakt het goed met hem. En geeft u dat het ook goed mag blijven gaan. Heere, we bidden voor hem, voor zijn broer. Geef beide mannen uw rijke zegen en alle die hen dierbaar zijn. We bidden zo voor elkaar. Alle die het moeilijk hebben, die met een kruis lopen, gebukt eronder gaan, pijn en zorg. Heere, mogen ze die zegeningen van u op zichzelf toepassen. Wees nabij. En zo dragen we heel de gemeente aan u op. Bidden ook voor onze jonge mensen die vandaag op pad gaan met elkaar. Wees in hun midden. Geef een goed samen zijn. Samen ook met hen die er leiding aan mogen geven. Wilt u hen omringen met uw goede zorg. Geef ontspanning. Geef vreugde. En bovenal spreek tot hen. En deel uit van die grote blijdschap, Heer Jezus, in hun aller hart. Zo dragen we hen aan u, de levende God, op. Heere, we bidden voor de kerk wereldwijd. Ook in het bijzonder daar waar vervolging is. Waar mensen opgesloten zitten. We hopen te collecteren voor Korea. En we weten van hen die u vrezen, hoe moeilijk het voor hen is. Is wat we horen, de berichten. Zij mogen de hemel niet zien. Ze mogen hun ogen niet opheffen naar omhoog. Dat is verboden. Heere, mogen ze in hun hart op u zien. In geloof. Houdt u ze staande. Geef moed en kracht. En zo bidden wij voor elkaar. Heere, hoor ons uit genade alleen. En dat omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot gaan we zingen uit Psalm 89, daarvan vers 3 en 8. 3 en 8 van Psalm 89. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u. Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.